Geen race afgelopen weekend, maar wel een nieuwe boordradio deze week op nu.nl. We gaan het hebben over de contracten, oftewel de stoelendans. Zo weten we inmiddels zeker dat Nyck de Vries volgend jaar niet in de koningsklasse rijdt. En verder ideeën voor de kwalificatie volgend jaar en een technisch moment met Joost. Dit is de boordradio op nu.nl. Aangeschoven in de studio, Patrick Moeke en Joost Nederpelt. Mijn naam is Julien Dom. En Joost, jij gaat straks vliegen richting Singapore.
Yes.
Gaan we het uitgebreid ook hebben, want volgend weekend racen we natuurlijk daar. Laten we het hopen dat het een mooie race wordt voor Max Verstappen. Maar voordat we vooruit gaan blikken, wil ik het eerst even met jullie hebben over de stoelendans die plaats zal gaan vinden. En we hebben 6 stoeltjes nog te vergeven. Nou, niet wij, dat zou leuk zijn. Maar de Formule 1 heeft er nog 6 over, waarvan niet zeker staat wie waar volgend jaar gaat racen. En ja, de felbegeerste is misschien die bij Red Bull natuurlijk. Veel om te doen geweest dit seizoen. Maar wie er in ieder geval niet gaat zitten is Nyck de Vries, Patrick.
Ja, nee, die gaat naar de Formule 1 toe. De next best thing. Zo op mijn beste Engels eventjes. Gooi ik het toch zo even uit.
Ja, het is door.
Begin van de show. Ja, fantastisch.
Even stoppen met die steenkolen.
Maar ik denk een hele goede keus. Ook vooral omdat er eigenlijk geen plek is in de Formule 1. We hebben eigenlijk een heel goed deelnemersveld. Weinig echte stoeltjes waar hij aanspraak op maakt, helaas. Omdat natuurlijk de Formule 2 kampioen hoort eigenlijk wel een kans te krijgen op de Formule 1.
Het was ook nog eventjes twijfel toch? Van wat gaat hij doen? Welke mogelijkheden krijgt hij? Of was dit...
Ja, en ik denk dat hij gewoon snel gezien heeft dat er geen plek voor hem is. Kijk, hij is niet meer geleerd aan een Formule 1 team. Hij doet dan nog wel simulatorwerk voor Mercedes. Maar het gaat te ver om te zeggen dat hij nou een talent van Mercedes is. Hè?
Ja.
Zat natuurlijk heel lang bij McLaren. Nou, die zijn voorzien met Norris en Sainz voor de toekomst. Dus ik denk dat dit wel een verstandige keuze is voor hem.
Ja.
Ja, als je gaat nu kijken naar de coureurs die de afgelopen jaren de stap hebben gemaakt vanuit de Formule 2 naar de Formule 1. Dan zijn die eigenlijk allemaal wel verbonden aan een Formule 1 team. De enige uitzondering is eigenlijk Albon. Die natuurlijk wel eerst bij Red Bull zat, daarna niet meer. En toen toch nog, nadat hij derde was geworden in het kampioenschap vorig jaar, is hij toch weggeplukt nog bij Nissan. Wat hem eigenlijk ook in de Formule E in wilde gaan zetten.
Ja.
Dus, maar verder, Russell was verbonden aan Mercedes, is verbonden aan Mercedes. Lando Norris die zat natuurlijk bij McLaren al in het programma. Vond het jaar daarvoor Leclerc was al verbonden aan Ferrari. Dus dat is toch een beetje... Het is geen vereiste om toegang te krijgen tot het Formule 1-veld, maar... Het helpt wel heel erg. En want dan kan een team ook helpen met een stoeltje voor je zoeken. En dat is dan vaak bij een team wat met dezelfde motor rijdt. Zoals je nu ziet bij Russell met Williams natuurlijk. Dus
En Nyck gaat voor Mercedes rijden bij de Formule 1.
Ja, wel. Maar dat is niet, natuurlijk niet het Formule 1 team. En hij staat wel onder contract bij Mercedes. Dus
Het is dichter bij elkaar dan wanneer die ergens anders naartoe zou gaan.
Zeker, ja.
In hoeverre staat de Formule 1 trouwens in de kinderschoenen nog een beetje? Of,
Ik vind het wel heel erg in opkomst. Zeker met wat er nu allemaal speelt, hè, dat het allemaal groener moet. En het is voor constructeurs wel heel aantrekkelijk, zoals Mercedes nu ook gaat doen, om in de Formule 1 te rijden.
Ja.
Ja.
Ook je zou haast kunnen zeggen dat het in ieder geval in zoverre de plek van de Formule 1 inneemt. Vroeger zag je allemaal foefjes die je later dan in de auto-industrie zag in de Formule 1. Dat gebeurt nu een beetje in de Formule 1.
Ja, binnenkort, het zal niet heel lang meer duren, nog enkele tientallen jaren. En dan worden er geen benzineauto's meer toegelaten hier in Europa voor een deel. Dus,
Nee, als je nu, ik zat van de week de video's te kijken van de autobeurs in Frankfurt, de internationale beurs. Ja, en alle grote spektakelstukken die daar zijn, dat zijn vrijwel allemaal elektrische auto's. Of er komt een nieuw model uit en daar komt dan sowieso ook al een elektrische variant van. Dus dat is, elektriciteit is in die zin... Of het de toekomst is, dat moet nog blijken. Maar het is in ieder geval, voor nu is het de toekomst.
Ja. Kunnen we een Nederlandse Formule 1 race verwachten? Nu Nyck de Vries...
Is al lang over gesproken. Maar...
Eindhoven toch of zo?
Ja, was toen, maar voorlopig denk ik niet dat in het verschiet ligt. Zeker niet nu er ook al een Grand Prix.
Volgend jaar nog een plekje vrij, hè? Dus 2 races moeten er nog bekendgemaakt worden, waarvan 1 sowieso in China.
Ja.
Eentje weten we nog helemaal niks van.
Nee.
Nederland niet worden, denk ik.
Het zou kunnen worden. Ik twee seizoenen geleden ben ik 1 keer bij de Formule 1 geweest. En toen heb ik ook gesproken met Alejandro Agag, de baas van de Formule 1. En die zei wel dat hij Nederland een interessant land vond. En Amsterdam, dat leek hem heel erg leuk. Maar in Amsterdam een race...
Nee, gaat niet gebeuren.
Lekker die grachtjes over de bruggetjes.
Nee. Ja, dat wordt heel lastig. Maar Formule 1 is zeker in opkomst. Ja.
Heel sterk deelnemersveld ook. Allemaal veel oud Formule 1 coureurs. Ja. Philippe Massa rijdt er nog in.
En veel ongelukken. Veel botsinkjes. Er breekt regelmatig toch wat af van die
ze
auto's.
Ze rijden ook op hele smalle baantjes.
Ja.
Ja, met heel weinig uitloopmogelijkheden. En,
ofwel veel vermaak.
Ja, en dat is ook wel echt een groot verschil met de Formule 1. De circuits zijn veel kleiner. Het is veel goedkoper. Daarom doen er ook zoveel merken aan mee. Want het is veel goedkoper dan de Formule 1. Het is ook wel een beetje iets wat ook gewoon voorlopig nog prima naast elkaar kan bestaan. En voor Nick de Vries heel leuk dat hij daar onderdak heeft gevonden. Ik kan echt niet beoordelen hoe Nick de Vries het in de Formule 1 zou doen. Ik moet wel zeggen, van zijn generatie is hij denk ik niet de allerbeste. Maar hij gaat het dit jaar wel gewoon waarschijnlijk doen. In een misschien niet hetzelfde sterkte veld als vorig jaar. Maar nog steeds een ontzettend knappe prestatie als hij kampioen wordt. En daar lijkt het toch wel een beetje op. Dus.
Ja, en wat het misschien ook wel een klein beetje pijnlijk maakt voor de Vries, is dat nummer 2, Nicolas Latifi, zijn grote concurrent, waarschijnlijk wel die stap gaat maken naar de Formule 1.
Ja.
Welke plek zal hij in?
Williams.
Ja, die is al testrijder bij Williams. Komt uit een heel vermogende familie.
Ja.
En Williams, ja, dat weten we allemaal, die hebben gewoon geld nodig. Dus die gaat, of ze gaan nog een jaar door met Kubica, maar het heeft er toch alle schijn van dat zij in zee gaan met Nicolas Latifi.
Geld en punten hebben ze nodig.
Ja, ja. Nou weet ik niet of je, de Vries is wel aantoonbaar beter dan een Nicolas Latifi.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ja. Dus, maar ja, dat is natuurlijk wel jammer dat zo'n jongen dan weer wel de kans krijgt.
Ja, maar ja, één punt, hè? Dit race seizoen voor Williams. Ja, wat wordt dan leuker? Dat je denkt van, ik ga naar Williams toe in Formule 1 of ik ga naar de Formule 1.
Ja, maar ze hebben dat geld nodig om te overleven.
Ja,
precies. Maar dan zit je dus als coureur in een team wat moet overleven in plaats van wat echt...
Ja, maar je zit wel in de Formule 1. En precies. Ik denk dat alle coureurs en de juniorklasse, dat is niet omdat ik de Formule 1 iets meer gun of ik vind dat een fantastische kans. Kampioenschap, heel leuk project. Ik weet wel vrijwel zeker dat alle coureurs, als je die nu vraagt in de Formule 2, in de Formule 3 en daaronder nog van waar wil je eindigen, dan is het allemaal de Formule 1 en niet de
ook
Formule
in het team
1.
Wat er niet toe doet.
Ja, ja het zou volgend jaar ook weer anders kunnen zijn. Hè? Williams is wel op de weg terug. Hè? Kijk naar McLaren, die waren vorig jaar ook veel in de achterhoede, die zijn ook helemaal terug.
Ja.
Nu denk ik niet dat bij Williams, daar zijn de mogelijkheden iets minder dan bij McLaren. Maar goed, ik denk eigenlijk dat je volgend jaar beter bij een Williams nog kan zitten dan bijvoorbeeld bij Haas, waar ze geen idee hebben hoe ze de auto moeten ontwikkelen. En
nu mogen ze ook geen Rich Energy meer door de benzine gooien.
Nee.
De eigenaar van Haas heeft zelf ook een diepe zak, hoor. Dus dat geld is niet per se het probleem, maar het is nog een jong team.
Ja.
Ja.
Andere stoeltjes, de naam... is de zoon van Schumacher, Rico, ook wel eens genoemd. Gaat hij naar de Formule 1?
Nee, absoluut niet.
Ik sluit het niet helemaal uit. Niet zo stellig als Joost zegt. Het zou eigenlijk niet moeten. Want Mick Schumacher die heeft in de Formule 2 laten zien dat hij er eigenlijk absoluut nog niet klaar voor is.
Ja.
Maar toch, het is Mick Schumacher, de zoon van.
Hoe staat hij in de Formule 2? Ik zoek het even bij, hoor.
Ja.
Hij moet zesde worden als hij genoeg superlicentiepunten moet halen. Dat zou hem een ticket kunnen geven.
Hij staat momenteel elfde met 51 punten. En nummer 6, Matsushita, als ik het zo goed uitspreek. 116 punten, nogal wat.
Hij heeft wel echt mooie dingen laten zien, hoor, in de Formule 2, vind ik, voor in het eerste seizoen. Maar het was eigenlijk in de Formule 3 ook al zo dat hij echt een seizoen nodig had om heel erg te wennen. En dan eigenlijk pas in zijn laatste seizoen van de Formule 3. En ook niet eens. En ook nog eens in het laatste deel daarvan. Dus in het tweede seizoen zelf. Toen ging hij echt in de vlammen. Ik denk dat hij wel op zich een redelijke basissnelheid heeft. Maar hij heeft echt nog een tweede seizoen in de Formule 2 nodig. En als hij nu volgend jaar al in de Formule 1 zou gaan rijden, dan zou hij echt zijn carrière op het spel zetten.
Even laten acclimatiseren dus.
Ja, hij is dus gelieerd aan Ferrari, het talentenprogramma van Ferrari.
Ongetwijfeld.
Ja.
Hoe had het anders gekund?
Ja, maar ook wel weer mooi. En kijk, dat hij de Formule 1 gaat halen, dat is ook wel gewoon een zekerheid. Als jij de zoon bent van Michael Schumacher, je ambieert een autosportcarrière. Je rijdt al in de Formule 2, dan ga je de Formule 1 halen.
Alleen al vanwege de merchandise kan hij waarschijnlijk genoeg geld binnenhalen.
Ja. Absoluut, dat is hartstikke interessant voor denk ik ieder team.
Ja.
Maar ook hij weer, Alfa zou dan een logische plek zijn. Hè? Waar naast Kimi dan eventueel. Maar die berichten zijn er ook dat zij toch wel door lijken te gaan met Giovinazzi.
Joost, zijn lievelingstalent?
Lieveling, gewoon mijn favoriete coureur. Dat is wat anders. Ja. Ik weet heus wel dat hij niet de beste is. Maar
op niks gebaseerd, want laten we wel wezen, Giovinazzi bakt niet te veel van dit jaar.
Dat is niet helemaal. Ik geef die jongen de tijd.
Ja.
Hij heeft in principe al, ik zei de vorige keer, dat wil ik nog even terugkomen, dat hij 2 keer in de punten heeft gereden. Maar hij heeft eigenlijk al 3 keer in de punten gereden. Alleen op Hockenheim werden de Alfa's werden gediskwalificeerd.
Ja.
Ja. Ja, het zit het niet mee.
Regels zijn regels.
Nee, ik ben Giovinazzi gaan volgen toen hij in de Formule 2, toen nog GP2 reed samen, in de seizoen samen met Gasly. Ja. En toen liet hij hele mooie dingen zien. En ik vond het gewoon heel belangrijk dat Italië weer een coureur in de Formule 1 zou hebben.
Ja.
En die hebben ze nu. En daarom steun ik Giovinazzi. Niet dat hij daar iets aan heeft dat ik hem steun. Laat ik dat vooropstellen. Maar...
Nou, de grote Joost Nederpelt. Ja, ik zou ook wel de steun van Joost Nederpelt willen hebben.
Hey, die heb je.
Kan je toch eens steunen? Dan, die heb ik ook al. Ja, dat is aardig, Joost.
Laten we even doorkijken. Hulkenberg, daar wordt ook een beetje gevochten om getrokken.
Ja. Haas.
Haas?
Ja, denk het wel.
Ja, die zou al...
In plaats van Grosjean. Onze grote vriend?
Ja, daar zijn ze helemaal klaar mee.
De muurknuffelaar?
Ja, dat lijkt me... Het lijkt me voor Haas een hele goede kleur om binnen te halen. Ik denk dat het voor Hulkenberg zelf wel een beetje een riskante stap is. Maar ja,
hij heeft weinig keuze.
Weinig keuze.
Hij zou nog een kleine gok kunnen nemen door misschien te gaan afwachten wat er bij Red Bull gaat gebeuren. Stel Albon... gaat het toch niet zo goed doen als verwacht. Hè? Dat Red Bull dan misschien toch buiten het eigen talentenprogramma gaat kijken. Waarvan ze wel hebben gezegd, ja, dat doen we liever niet. Maar ja, je zou nog een gokje kunnen nemen. Kijk, hij heeft wel bewezen als teamgenoot van Daniel Ricciardo nu. Dat hij doet niet heel veel voor hem onder.
Nee.
Het is niet zo dat Ricciardo het snot voor zijn ogen rijdt. Nee. Bij Hulkenberg. Het is ook niet zo dat Hulkenberg hem vaak verslaat.
Maar ze hebben wel gewoon een goede plek nodig bij Red Bull.
Zijn hebben een goede tweede coureur. En dan lijkt mij een Hulkenberg een serieuze optie.
Zou die dat willen, tweede coureur? Want
tuurlijk.
Bij Haas is hij misschien eerste dan.
Ja, maar als hij bij een topteam kan rijden, dan
doe
doet
je
hij dat gewoon.
Dicht. Ja.
Ogen dicht, tuurlijk.
Behalve als je achter het zuur zit natuurlijk, maar, dan open.
We realiseer je wel wat we dan mislopen. De combinatie Magnussen-Hulkenberg is natuurlijk fantastisch in een team. Ik weet niet of we dat fragment nog terug kunnen halen. Moet je er zomaar even in monteren dat Hulkenberg een keertje...
Zak mijn balls, honey.
Magnussen aansprak in het vierkantje. En dan zei hij, zak mijn balls, honey. Zei Magnussen alleen maar, dat was fantastisch. Dus die twee samen. Dat
komt er sowieso nu in.
En Paul Verhoeven, once again, most unsportive driver of the grid.
Suck my balls, honey.
Yeah, you're really good, man.
Geweldig, ja.
Mooi fragment.
Het schijnt ook al snel. Ik hoop niet dat we ingehaald worden door de actualiteit. Want deze week, nog voor de Grand Prix van Singapore, zou Haas de coureur bekendmaken.
Ja.
En dat zou gaan tussen Grosjean en Hulkenberg.
Nou, als ze nog een seizoen doorgaan met Grosjean, dan begrijp ik er echt niks van.
Nee.
Komen ze ook nog met een nieuwe sponsor? Of is dat niet per se?
Ja, dat is een beetje... ik denk dat ze wel een sponsor zoeken. Maar ze hebben hem denk ik niet echt heel erg nodig. Dat is, het is niet zoals Williams. die begonnen vorig jaar peentjes te zweten toen Martini daar de deur uitliep als sponsor.
Die auto is bijna wit gemaakt omdat ze niks anders hebben.
Nu hebben ze natuurlijk Rokit. Ik weet sinds een week wat het is. Het zijn goedkope mobiele telefoons.
Oh.
Ja.
Oh.
Rokit. Je hebt ook boxen heb je ervan. Waarschijnlijk een ander merk.
Dat is een ander merk.
Okay.
Ja.
Er staan...
Rokit box, of niet?
Ja. Daarom die plof bij Kubica op Spa.
Ja.
Rokit.
Verliezen luisteraars.
Ja, sorry. Excuus luisteraars. Maar goed, dat is het dus. De goedkooptelefoon. Maar ja, Haas heeft gewoon een best wel vermogende eigenaar. Gene Haas.
Mm-hmm.
Die ook een heel groot team heeft in de NASCAR. Met vier coureurs. Natuurlijk wil hij graag sponsoren, want hoe minder je zou moeten betalen, hoe beter. Maar het is niet zo dat als dat Rich Energy nu weg is, dat ze daardoor op omvallen staan. Zeker.
Nee. Ja, dan zeg ik, hebben we alle stoeltjes gehad? Of moeten we nog even één coureur...
Nou, Toro Rosso ook nog wel interessant, denk ik. Hè? Die hebben ook nog gewoon geen coureur voor volgend jaar.
Gewoon gatenkaas daar.
Zouden die doorgaan met Fiat en Gasly? Lijkt dat me dat ook te
en
weinig aanwas.
Dat?
Ja, nou ja, ze hebben weinig... Er zijn niet zoveel Red Bull talenten.
Ik denk dat het ook van belang is wat er bij Red Bull zelf gaat gebeuren.
Ja.
Nou ja, Frans Toost had deze week gezegd dat Albon waarschijnlijk wel mag blijven bij Red Bull. Denk ik ook.
Het zou wel het makkelijk zijn. Hè?
Ja, al weet je het nooit helemaal wat Helmut Marko en de zijnen beslissen. Ik denk alleen als Fiat en Gasly allebei doorgaan bij Toro Rosso, dan ga je ook een beetje op het idee krijgen dat het team zijn doel voorbij streeft. Want dan heb je twee coureurs. In principe is het een opleidingsteam. Maar aan Kwiat valt op een gegeven moment ook niet zoveel meer op te leiden natuurlijk. Dus die... het zou best kunnen. Maar daaronder hebben ze ook niet echt hele grote talenten zitten.
Nee,
maar je kan misschien beter...
Flips,
die is Formule 3, dus dat zou kunnen.
Maar je kan misschien beter opnieuw beginnen in plaats van dat je gaat aanklooien met iemand waarvan je denkt, die hebben toch geen vertrouwen.
Ik zie Helmut Marko er gewoon van aan dat als hij Flips, ik weet niet hoeveel hij staat in het
Formule 3. Volgens mij staat hij wel redelijk hoog.
Maar dat is een goede kleur, daar ben ik wel van overtuigd. Dat hij zomaar een ene kans maakt op dat zitje. Want
zou kunnen,
Formule 2 overslaan, dat is wel echt iets des Red Bulls natuurlijk.
Ja.
Dus misschien gaan ze dan voor de Gasly en dan voor een jong talent. En dan moet ik Fiat elders zijn heil gaan zoeken.
Ja.
Nog in een coureur op de de rijdersmarkt erbij. Maar misschien mag je ook wel blijven. Ik bedoel, dat is nog een beetje koffiedik kijk. Maar het, ja, het lijkt mij een beetje gek om als je een opleidingsteam hebt om dan Kvyat te handhaven daar. Dan is het echt alleen om de punten binnen te halen.
Maar ja, aan de andere kant, hij doet het ook niet slecht dit jaar.
Nee, hij doet het niet slecht, maar is er wel gewoon als opleidingsteam.
Ja.
Ja. Dus.
En ja,
nog eentje dan.
Nog eentje, nog een klein gerucht. Ik heb nog steeds een klein beetje een stemmetje in mijn hoofd die zegt dat Sebastian Vettel volgend jaar weg gaat bij Ferrari.
Oeh.
Ja. Gooi ik wel een bommetje op, hoor.
Na 2020?
Nou ja, ik weet... Dan
loopt sowieso zijn contract.
Zijn contract loopt nog één jaar door, maar ik heb het idee... Hij ziet er zo ongelukkig uit. Hij wordt overvleugeld door Leclerc. Die heeft hem wel echt ingehaald.
Ja, klopt. Maar hij heeft dit seizoen toch ook een beetje opgegeven inmiddels?
Ja, maar ik kom dat dan nog wel terug. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n groot coureur als Sebastian Vettel... dat die nog zo'n jaar door wil überhaupt.
Heel eventjes een hypothetical dingetje. Als Vettel vertrekt, wie moet in die plek komen te zitten?
Nou, volgens mij ik las dat op Twitter ergens, hoor. Dus ik weet niet of Binotto dat echt gezegd heeft, maar ik begreep dat Binotto had uitgesloten dat hij Leclerc en Verstappen in één team wil.
Oké.
komt dit weekend.
Ja, ik denk dat ze dan nog een jaartje Kimi terughalen.
Kimi terug?
Ja. Nee. Veilige keuze.
Joost, wie zou jij...
Weer op de Kimi bandwagon.
Jij wilt dat ze Giovinazzi in die auto zetten natuurlijk. Nee.
Zou Hamilton naar Ferrari een overstap een keer maken? Nee?
Nee.
Oké.
Maar het zou wel echt... Formule 1 wereld totaal op zijn kop zetten, hoor. En ik moet wel eerlijk zeggen, het is een gerucht, maar het wordt wel steeds. Hij wordt er nu ook al naar gevraagd. Ook toen na Italië werd hij ook gevraagd hou je nog wel van Formule 1? Toen zei hij, ja, ik hou wel van Formule 1, maar ik hou niet van verliezen. Hè. Dus
iedereen gaat er anders mee. We gaan naar
het
volgende.
Volstrekt logische gang van zaken dat hij gewoon zijn contract uitzit en nog één jaar bij Ferrari blijft en dan kijkt hoe het gaat volgend jaar, hoe de auto is. Ja, die gaat niet stoppen, hoor. Klein minimum 1% kans. Het is, ik heb het dit jaar eerder ook al een paar keer voorbij horen komen, maar nog nooit uit zijn eigen mond of zo.
Nee. Box.
Gaan we even naar het technisch moment van Joost. We hebben Monza redelijk goed waarschijnlijk nog in ons achterhoofd zitten. Het ging niet helemaal lekker voor Max Verstappen daar. Er was ook wat met de motor aan de hand tijdens de kwalificatie. En Joost, als ik het goed heb, weten we nu wat dat was.
Ze weten waar het in zit.
Ja, kan je die situatie even voor ons schetsen waaraan we het al zagen van dit gaat niet lekker?
Nou, het was in eerste instantie zo dat in Spa, het begon in Spa in de vrije training op vrijdag. Toen had hij probleem met de motor, dat de motor niet in de hoogste standen wilde of dat hij daar weer uitschoot in ieder geval. Dat zat een soort beveiligingssysteem in wat dan ingreep en daardoor... deed de motor het niet helemaal naar behoren.
Dat was in Spa al?
Dat was in Spa al. En toen in Monza zat er natuurlijk de nieuwe motor erin. En toen deed dat probleem zich weer opnieuw voor. En nu zeggen ze dus dat het in de door de FIA geleverde controle unit zit.
En wat doet de controle unit?
Nou, dat is een beetje in het leven geroepen door in de jaren... Nou, er zijn wel eens geruchten geweest dat bijvoorbeeld toen nog het team van Benetton... met ene M. Schumacher.
En een J. Verstappen die ook nog eens...
Ja, maar die had dat. Nou ja, dat, goed, dat zullen we nooit weten. Maar hij zegt zelf van niet. En dat geloof ik eigenlijk ook wel. Want alles draaide toen om Schumacher binnen het team.
Ja.
Er waren best wel teams die elektronisch het een en ander aan foefjes... om dat woord maar eens te mogen gebruiken, foefjes hadden. En dat de technische leiding van de FIA, die kon er op een gegeven moment gewoon geen controle meer over houden. Want die wisten ook niet hoe die systemen in elkaar zaten van die teams. Elk team had zijn eigen systeem. En wat is dan het systeem? Dat is eigenlijk dat de motor aangestuurd wordt vanuit een computer. Zo moet je dat een beetje zien. Dus wanneer gaan het gas gaat naar beneden, wanneer... gaan de kleppen op en neer. Alles wordt geregeld met elektronica bij de Formule 1 motoren. Dat is heel complex. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd... van er moet gewoon een standaard controle unit komen. Motor management systeem. Eigenlijk daar kun je het een beetje
iedereen
mee vergelijken.
Iedereen houdt zich aan dezelfde regels.
Dan hebben we daar gewoon controle over. Iedereen krijgt gewoon zo'n ding en daarmee moet je het doen.
Ja.
Opvallend, dat ding wordt trouwens gemaakt door McLaren. Die unit. Dat is, maar McLaren heeft een soort zijtak en dat is een... McLaren Electronics heet het volgens mij.
Dus niet hetzelfde bedrijf.
Ja, nou ja, het is wel hetzelfde bedrijf. Maar
qua naam.
Ja, maar het is net zoals in de ene fabriek maakt Philips koelkasten en in de andere maakt gloeilampen. En dat is niet per se. In ieder geval, die eenheid die wordt dus in de motor, hoort bij de aansturing van de motor. En dat is dus iets wat de FIA kan controleren. En het zou dus daarin zitten. Ja, dat is het. Het is dan communiceert of de eigen software van Honda niet goed met dat ding. Of dat ding is niet goed.
Maar dit wisten ze dus niet. Dus dat hebben ze vervolgens... gevonden bij controles of zoiets. Van,
ja, dat
ze
het
al
uitgevogeld hebben op de fabriek. Ja, en dat het daar
een heerlijke fout dan?
Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies of het een fout is. Ik weet niet wie daar... daar hebben we nog niet genoeg details voor. Maar het zou best kunnen dat het daaraan ligt. En als ze dat zeggen, dan zal het wel zo zijn.
Hebben ze iets gezegd over of het nu opgelost is?
Ik denk dat ze er nu toch wel alles op alles zetten dat in Singapore weer voorbij is. Dat probleem, ja. Ja. Maar dat zullen we donderdag al horen van Verstappen.
Ja.
Ja. Maar het is wel grappig, want mensen die wel eens andere autosporten kijken, die McLaren maakt ook bijvoorbeeld voor IndyCar, maken ze dat soort systemen. En ook bij NASCAR, als een NASCAR opgestart wordt, dan zie je vaak onboardbeelden. En dan zie je dus eerst op het digitale dashboard, dan zie je eerst het McLaren logo komen. Dus dan zit je in een Chevy of zo, en dan komt dat McLaren logo. En daarna, want die gebruik ik ook, de elektronica van McLaren.
Ah,
dus
ja.
Vandaar...
Dankjewel Joost voor de uitleg. Dan gaan we eventjes naar het nieuwtje wat deze week, afgelopen week eigenlijk opeens op het internet weer is heerlijk voor heisa wist te zorgen. Een totale verandering van het kwalificatiesysteem bij de Formule 1. Oftewel niet meer drie keer vechten voor de eerste plek, maar een kwalificatierace.
Ja, dat zou toch wel uniek in de Formule 1 geschiedenis zijn. Hè?
En Ferrari was het er ook mee eens.
Het was wel geloof ik een iets ouder interview van Binotto met Gazzetta dello Sport. Maar die zei van iedereen is al nagenoeg akkoord, hè? Ook voor volgend jaar al.
Want gewoon in de basis even, wat betekent dit? We doen nu drie keer een paar rondjes.
Het zou dan eigenlijk gaan om een soort mini-race. Ja. En dan werd er al gesproken
op zaterdag.
Op zaterdag. Die dan begint met bijvoorbeeld de omgekeerde stand in het wereldkampioen, in de WK-stand omgekeerd. Dus dan, nu zou je dan iedere race begint dan met twee Williams op de eerste startrij. Nou ja, wel leuk.
Je krijgt een hoop crashes in de eerste.
En, en de verdere details ontbreken nog. Maar ik had het ook getweet van de week. Gewoon de hardste band eronder. En dan een ronde of 25 à 30. En dan na een x-aantal rondes valt er telkens eentje af.
Oké. Dus is dit een probleem oplossen of een probleem verschuiven? En sowieso de belangrijkste vraag, is
sowieso
er een
niet een probleem oplossen,
nee.
Er is wel een probleem nu.
Nee,
met
er is geen probleem. Nee. De kwalificatie is volgens mij hartstikke goed.
Waarom praten we hier dan over?
Ja, omdat ze nog weer meer willen.
Ja. Ja. Nou ja, kijk, er wordt heel lang gediscussieerd. Ook dat zo'n Formule 1 weekend duurt eigenlijk te lang. Hè. Ze moeten te lang wachten voordat het echt ergens om gaat, de race. Dat is een beetje de kritiek. Het moet allemaal sneller, het moet leuker worden. Dan kijken ze. Ze hebben ook al gekeken of ze misschien de vrijdagtrainingen dan maar gaan afschaffen. Dat zou ik als liefhebbers. Ik vind het Grand Prix weekend is gewoon heel goed zoals het is eigenlijk. En een van die opties, en blijkbaar dus een serieuze optie, is een kwalificatierace.
Ja. Alleen bij de persconferentie in Spa werd daar al over gesproken over de teambaas. En die zeiden ook van maar hoe zit het dan met de motoren?
Ja,
natuurlijk drie motoren per seizoen gebruiken. Nou, daar wordt dan wel rekening mee gehouden. Dus dan wordt dat waarschijnlijk verruimd. En ook andere onderdelen komen dan meer tot de beschikking van de teams. Maar ook de onderdelen die ze zelf maken. Kijk, als je elke kwalificatierace als een idioot je vleugels eraf rijdt, dan gaat het op een gegeven moment behoorlijk in de papieren lopen.
Ja, dus en in de kosten. En ze willen juist kosten drukken, hè, want het allemaal een beetje niveleert, alle teams met elkaar. Nou ja, hier maak je het waarschijnlijk alleen maar duurder mee.
Maar je kan het wel in ieder geval een keer proberen. En natuurlijk is de kwalificatie zoals hij nu is hij gewoon goed, denk ik.
Het enige wat ik wel vaak jammer vind, is dat je ziet bijna nooit de pole ronde live.
Nee.
Gewoon als het erom gaat, dan wordt de camera logisch op het rechte stuk gezet. En dan zie je wel die tijden lopen. Maar je ziet in principe nooit het poolrondje.
Nee.
Alleen, ik vraag me wel af in hoeverre... want als dit dan de kwalificatie race wordt, dan is degene die dus wint, die krijgt de pole.
Ja, dat is echt de pole, ja. Voor zondag. Ja.
Oftewel, een Lewis Hamilton zou dan 20 coureurs of 19 coureurs moeten inhalen.
Ja.
Alleen ik vraag me dan af, hoe groot wordt het belang van pole dan nog geacht op een gegeven moment? Want als je dus redeneert dat je krijgt, wat jij net zei, 30 of 25 ronden, laten we zeggen 25 ronden zonder pitstops, dan rij je dus... stel, je rijdt Hamilton, die start achteraan. Nou, die komt op een gegeven moment voor zijn concurrenten te zitten. En dan rijdt hij tiende.
Ja.
Nou, en dan nadert het einde van de kwalificatierace. Dan rijdt hij achtste, zevende. Dan zou ik, als ik hem was, denken van, prima zo. Want dan kan je wel het heel erg risico nemen door al die anderen nog in te halen. Maar dan kan je beter zevende worden. Want dan start je zevende nog steeds achter een aantal mensen die sowieso langzamer zijn dan jij. Want waarom zijn ze anders voor je gestart?
Ja, precies.
Maar... En dan ga je dan verder. Ik denk dat het voor de races uiteindelijk wel leuker is. Maar het belang van pole zal waarschijnlijk wel minder worden.
Ja, maar
dan.
De vraag is natuurlijk, hè, de drie topteams die willen natuurlijk het liefst voor de andere drie. Ja. Dus ja, Max Verstappen, als die achtste is, zal die vechten om die zevende plek dan?
Nou, dat weet ik niet.
Ja.
Dat, als je dan de volgende race van de volgende dag gewoon weer een nieuwe start hebt. Wat je eigenlijk gaat doen is dat je de race gewoon op zaterdag gaat starten. Dan stillegt en hem op zondag weer opnieuw start. Dat is eigenlijk een beetje wat er dan gaat gebeuren.
Ja.
Ja, dus het is... Ik weet het niet. We kunnen het al echt een keer proberen. Ja, maar
ik vind het helemaal niet zo heel gek op zich. Je krijgt wel meer actie te zien, denk ik.
Er zal genoeg gebeuren in ieder geval. Voor spullen, vleugels, banden, brandstof, motoren.
Krijgt, en wat je dan natuurlijk ook krijgt. Dat is natuurlijk ook weer zo. Dat je dan op zaterdag krijg je dus een hele... Waarschijnlijk een race bomvol in al acties. Want de grote jongens starten allemaal achteraan. En dan op zondag is dat sowieso natuurlijk minder.
Ja, maar dat hebben we nu ook al. Want nu start op zondag ook al de snelste coureur vooraan.
Klopt, dat klopt. Maar dan is het verschil. Nu is er geen verschil.
Nee, okay.
Je hebt op zaterdag dat
precies.
Ja. Dus dat wordt dan een beetje gek voor de kijkers. Die gaan aan zaterdag kijken. Die zien een race vol met inhaalacties. En zondag zien ze dat niet. Want dan is dat gewoon minder. Dan is het normaal zoals het nu is.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, ik vraag me af hoe het publiek daarop gaat reageren.
Wanneer kunnen we hier iets over te horen krijgen wat officieel zou worden?
Nou, ik denk dat er dit weekend al wel wat over gezegd gaat worden. Singapore is meestal zo'n eikpunt in het seizoen. Dat er dingen voor het volgend jaar bekendgemaakt worden. Of over de kalender of dat soort dingen. Nou ja, de kalender is nu al redelijk vast. Maar het zou best wel eens dit weekend al beklonken kunnen worden.
Mooi bruggetje. Zoals we in het begin zeiden, Joost, hij gaat zo meteen naar Schiphol. Dan ga je vliegen richting Singapore.
Ja.
Geluksvogel, hè, Joost?
Hoeveel uur zit je in het vliegtuig?
13 of zo bij elkaar.
13.
Maar ik kan goed slapen in het vliegtuig. Dus,
Oké, okay, geen last van de motoren of zo?
Ik zet gewoon een hele saaie documentaire op en dan zak ik zo.
Ja. Zeg, hoe ziet het er een beetje uit? Want voor nu.nl ga je vaker naar een race toe als verslaggever. Op welke dag kom je dan aan? Wat doe je zoal? Kan je een heel klein stukje vertellen daarover?
Ja, je komt, in dit geval kom ik aan op dinsdag. Maar dat komt omdat ik vrienden van mij wonen in Singapore, dus daar verblijf ik ook. Dus dat is meer sociaal gedeelte. Maar normaal gesproken kom ik altijd aan op woensdag. Of donderdagochtend, maar meestal woensdag. Want donderdag is de mediadag, dan zijn alle interviews. Of tenminste interviews, mediasessies, persconferentie, et cetera. Dan is dat 's avonds, ga je dat allemaal uittikken. Dan op zaterdag, vrijdag is meestal de rustigste dag. Want dan heb je twee keer vrije training. En dan is er alleen vrijdagmiddag voor de geschreven pers even de mogelijkheid om stappen mee te horen wat hij zegt tegenover de camera's. Dus dat is altijd een beetje een relaxte dag, vrijdag. Nou ja, relaxed. We hebben even goed een hoop stukken maken, maar niet de drukste dag, laat ik zo zeggen. En dan op zaterdag en zondag, dat is gewoon kwalificatierace met persconferenties. Alles.
En dan voor de duidelijkheid, als zaterdag die kwalificatie is, Patrick, jij doet dan het live vloggen.
Ja.
Wat doe jij dan, Joost? Sorry dat ik je...
In het plafond. Nee, dan maak ik het verslag.
Oké, jij maakt het racevraag.
Hij stuurt af en toe een fotootje naar me door.
En jullie werken samen dan? Jullie houden goed contact onderling?
Altijd, zeker. Ja. Dus, maar Joost, ga jij dat doen ze vaak, hè, in Singapore? Dat ze dan de Europese tijden aanhouden?
Ja.
Ga jij dat ook doen?
Nee.
Oh.
Nee, want ik ga lekker overdag een beetje in het zwembad liggen en dan 's avonds aan het werk.
Geweldig.
Ja, tot laat.
Dat is toch geweldig?
Ja, dat is de leukste race om te doen wat dat betreft. Want ik vind dat je hebt overdag heb je nog gewoon tijd om wat te doen. Ja, ik kan wel tot 12 uur in mijn bed gaan liggen bij 30 graden, maar dat heeft ook niet zoveel zin.
Lekker met die high humidity.
Ja.
We gaan vooruitblikken, maar ik keek ook even naar het weerbericht voor Singapore. En het ziet er naar uit. Zondag 33 graden bewolkt, maandag grote kans op regen.
Ja, daar hebben we niks aan.
Een beetje deze kant op kunnen schuiven wellicht.
Precies. Een regendansje doen.
Nou, ik ben inmiddels al twee keer in Singapore geweest, ook wat langer. En het weervoorspelling is daar, je kan het net zo goed niet doen.
In 2017 was je race snel voorbij, hè?
Toen lag je er in de eerste bocht uit. Ja, maar toen regende het wel.
I got damage.
Ja,
inderdaad. Dus, spektakel. En vorig jaar was er ook weer in de eerste bocht actie.
Ja.
Het is eigenlijk altijd leuk, Singapore.
Ja, het is altijd leuk.
Fantastisch ook. Het contrast met Monza, waar we dan vandaan komen, kan eigenlijk niet groter zijn. Hè? Nee.
Want wat voor circuit is dit? Het is een stratencircuit natuurlijk, maar verder dan dat uit het is.
Je moet ergens, je gaat met een pen op een papier en dan ga je gewoon af en toe zo de hoek om. En dan weer een hoek om en dan weer een hoek om. En 90 graden, dat is Singapore.
En dan ben je er op een gegeven moment.
Ja, het is gewoon een grote wirwar van haakse bochten eigenlijk.
Maar alles wat je niet nodig hebt in Monza, heb je in Singapore wel nodig. Hè?
Ja.
Veel vleugel, downforce. De motor is daar niet zo belangrijk. En dat is dan ook wel weer... Minder gunstig voor Ferrari, maar weer gunstiger voor Red Bull.
En Mercedes, toch?
Ja, ja zeker. Die hebben ook uitstekend chassis.
Inderdaad. Ja, iedereen... De verwachtingen rondom Verstappen zijn heel hoog gespannen in Singapore. Ja. En ik denk ook dat hij daar sowieso wel podiumkandidaat is bij uitstek. Maar onderschat Mercedes niet op Singapore. Want zij hebben iets wat heel belangrijk is. En dat heet front-end grip. Dat heb ik hier volgens mij ook al een keertje uitgelegd. Ja. Dat zit in die vering van hun. En dat is gewoon heel belangrijk. Met al die haakse bochten moet je gewoon heel veel grip aan de voorkant hebben. En dat heeft de Mercedes bij uitstek. Dus het is
maar
niet
op
zo...
de ene van de, het is wel vaak dat Mercedes die hebben daar wel problemen om hun banden op temperatuur te krijgen.
Ja. Niet zoveel, denk ik, als Ferrari gaat hebben. Maar het gaat echt tussen Mercedes.
Hoewel het ook alweer wat langer geleden is. Hamilton vorig jaar gewoon gewonnen, geloof ik.
Ja, dat was dan vooral dankzij zijn pole-ronde op zaterdag.
Oh, ja, ja.
Hamilton is ook gewoon meestal heel goed op Singapore.
Ja, daarvoor, 2017, won hij ook.
Ja, maar dat was
veel concurrentie was er natuurlijk toen niet.
Dat was, puur, dat was echt een lucky overwinning. Maar,
vorig jaar Max Verstappen wel tweede.
Ja. Zeker.
En volgens mij... pak een beetje 8 seconden op een gegeven moment. Maar we hadden op een gegeven moment ook, ik denk halverwege de race...
Zat hier vlak
een
achter.
Dubbele inhaalactie. Want achterliggers waren met elkaar aan het vechten. En Lewis en Max waren ook nog met elkaar aan het vechten. Hebben nog een mooi stukje boordradio over. Luister maar even. These guys are crazy. Yeah, watch them. What are they doing? Yeah, watch them out. They are racing. Zit het zo dicht op elkaar dat we weer heel veel gevechten kunnen verwachten dit jaar?
Ik denk dat het wel heel dicht bij elkaar gaat zitten.
Ja, maar dan tussen Mercedes en Red Bull.
Ja?
Ferrari heeft zoveel downforce problemen dat ik denk dat die een heel lastig weekend tegemoet gaan.
Ja. Is dit dan ook een beetje een moment waarop de tweede coureur naast Max Verstappen, onze hele lieve Albon zich moet laten zien?
Zeker.
Nou, we kunnen denk ik eindelijk de vergelijking gaan maken van hoe... Want daar zitten we ook op te wachten. Hoe doet Albon het nou? We kunnen er eigenlijk nog helemaal niks over zeggen. Omdat we hem niet hebben kunnen vergelijken met Verstappen.
Nee, eigenlijk is dit voor Verstappen en voor Albon de belangrijkste race in weken tijd. Want Red Bull kijkt al heel lang uit naar Singapore. Alleen al om te zien wat hun auto daar doet ten opzichte van de Mercedes. Nou, Verstappen heeft zich al vorig jaar eigenlijk al bewezen op Singapore.
Zeker.
Natuurlijk met die tweede plaats. Die is hier
ook
snel.
Bijna pole, hè, toen trouwens.
Ja, ja. Die is sowieso snel op Singapore. En voor Albon wordt het zaak om Verstappen bij te kunnen houden. Nou, als hij dat kan, dan is hij denk ik geslaagd. Zover dat nu tot nu toe al kan. Maar,
ja.
En wat is het doel voor Verstappen? Los van dat hij zelf natuurlijk pole position wil. Maar, maar is dit echt mogelijk een pole position kwalificatie? En...
Ja, ik denk het.
Dit is wel vooraf hebben ze hier zelf ook al volop ingezet natuurlijk.
Maar onderschat de Mercedes niet. Nee. Want die gaat hier heel snel zijn. En daar hebben ze een taaie kluif aan.
We hebben nou een tijdje gehad dat de eerste bocht voor Verstappen ook niet heel leuk was. Nou, dat zeiden we het net al. 2017 ging hij hier in de eerste bocht vanaf.
Ja,
maar Ferrari sandwich.
Dat kwam door Vettel.
Dat dan weer wel. Maar is er iets waar hij nu zelf op moet letten? Want bij Monza maakte hij een eigen fout in de eerste bocht.
Nou ja, dat is wel echt een ding. Als de Red Bull Honda weer een slechte start heeft, dan is dat in Singapore pijnlijker dan in Monza.
Ja.
En in Spa ook. Dus het is hier, want inhalen is heel moeilijk. Het is echt wel zaak om daar er goed bij te zitten. Dus nog een hoop proefstartjes denk ik in Singapore.
Ja, wel spannend. Ja. Hij heeft nog steeds geen positie gewonnen bij de start.
Nee.
Toch wel.
Als je dan vooraan staat, dan hoeft dat ook niet.
Joost, kunnen we jou nog ergens zien op tv? Sta je ergens bij een bepaalde bocht met een vlag in je handen?
Wacht, mijn telefoon gaat, jongens.
Oh.
Ja, ga ik er ook mooi niet uitknippen.
Nee, zeker niet.
Laten we er zeker in zitten. Wie is het? Je moeder?
Nee. Dan moet je niet mee. Ja. Nee, ik ben niet in beeld.
Nee, maar waar sta jij dan?
Ik zit in het mediacentrum.
In mediacentrum. Hoe ziet dat eruit? Hoeveel mensen?
Dat is 200 man in een hele grote ruimte met allemaal tv's en tijdenmonitoren en laptops. En
Jack Ploy?
Die is daar dan niet, want die staat in de...
Oh, tuurlijk, die staat bij het vierkantje.
Staat buiten,
ja.
Maar dat is...
Heb je veel contact met andere Nederlandse journalisten?
Ja, veel met mijn collega's van Algemeen Dagblad, Telegraaf en NOS. Dus
Je kijkt er wel naar uit, hè?
Zeker, ja.
Welke races ga je nog meer naartoe dit jaar?
Waarschijnlijk.
Of collega's van
waarschijnlijk
je Bart.
Abu Dhabi.
Ja.
En dan... kijk, als zou Verstappen nu in de titelstrijd zijn, dan zouden we misschien nog wel vaker gaan. Maar,
Mexico is ook een goede race.
Ja, daar gaat Bart heen.
Daar gaat Bart heen. Oké, hartstikke goed. We gaan het in de gaten houden hier op nu.nl bij de Boordradio uiteraard. Jongens, we gaan er einde aan breien. Is er nog iets wat jullie op tafel willen gooien?
Moeten we nog een voorspellingje doen?
Nou, dat kan op zich wel. Wie is, dat is misschien een goede. Heel eventjes, welke coureur moeten we in ons GP-spel erin wisselen?
Ik zou voor Verstappen en een Mercedes gaan.
Verstappen en een Mercedes?
Ja, dat heb ik zelfs al gedaan. Want
dat heb je, okay. Je hebt al gewisseld een keer?
Ja, want
geen excuus volgende week als daar niet
meer. Nee, ik ben altijd, als ik naar de Grand Prix toe ga, dan wil ik het nog wel eens vergeten. Dus ik heb het nu bij voorbaat al gedaan.
Oké.
Okay. Ja, dus ik heb Verstappen en Hamilton in mijn team.
Ja, ga ik ook doen.
Dan eventjes de voorspelling voor de race. Maandagochtend als we hier zitten. Joost, jij bent dan via de telefoon te horen, via de live verbinding. En Patrick, jij zit hier in de studio. Daan, gaat het aan jullie vragen? Is de voorspelling uitgekomen? Patrick, jouw 1, 2, 3.
Verstappen, Hamilton, Bottas.
Joost?
Hamilton, Verstappen, Bottas.
Dankjewel voor het luisteren. Dit is de Boordradio op nu.nl. Volgende week maandag is die terug van vakantie. Daan Smink is dan weer de presentator. Mijn naam is Julian Dom. En tegenover mij Patrick Moeken. Dankjewel. Joost Nederpelt. Heel goede vlucht.
Dankjewel.